Ja. We beginnen gewoon opnieuw. Allen hartelijk welkom op deze zondagmorgen, de derde zondag van Pasen. Hier in de Dorpskerk of elders, nu of op een later tijdstip via de livestream. Onze voorganger vanmorgen is onze eigen predikant, dominee Maria Baan. Deze zondag staat in het teken van de hoop, als krachtbron en steun in dit leven. Nadat ik de kaars hier op de tafel heb aangestoken aan het licht van de paaskaars, zijn we een ogenblik stil. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 601, de verzen 1 en 2. Licht dat ons aanstoot in de morgen. Licht, overdek mij, vuur mij aan.
Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt had, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. God, in uw licht staan wij onwennig, want wie zijn wij dat gij ons roept, dat gij ons vinden wilt? En zo bidden we, maak ons dienstbaar door uw woord en mededeelzaam door uw geest. Amen. We zingen vers 3. Wie de zondagsbrief heeft gelezen van afgelopen donderdag, gaat dit herkennen. Daarin heb ik een gedicht geplaatst van de bekende theoloog Henry Nouwen. En ik wil hem graag nog een keer hier in ons midden lezen, want het is een tekst over hoop. De oudeling van dienst had het daar ook al over. En de tekst gaat als volgt. Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling. En toch blijven zingen in het duister. Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen, is in slaap vallen en wakker worden als de zon weer opgaat. Is bij de storm op zee land ontdekken, is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God je in zijn handen houden. En als er iets is dat wij nodig hebben, dan is het wel de hoop. Hoop om het uit te houden in het leven. Met al die uitdagingen en slagen die het leven met zich meebrengt. Hoop ook om kracht te putten uit het geloof. Geloof waarin God zich wil laten kennen als onze bevrijder. En hoe houden wij de hoop levend als krachtbron en steun in je leven? Nou, daar zullen wij in dit uur dat voor ons ligt met elkaar over nadenken aan de hand van twee lezingen. De ene uit het boek Jesaja. En dat lezen we ook uit het evangelie van Johannes 21. En die twee kunnen heel goed met elkaar verbonden worden. Maar dat verderop in deze dienst. We bidden eerst tot God dat hij zich met ontferming mag buigen over al onze nood. Laten we bidden. Hemelse Vader, u weet wat er met mensen is, namelijk dat we niet bij machten zijn het kwaad uit de wereld weg te nemen en dat wij elkaar verharden en de dood aandoen. U weet hoe verlammend het kwaad is, hoe dat mensen kan opzetten tegen elkaar. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u. Hemelse Vader, u weet dat er in deze wereld veel mensen zijn die door het leven gaan met een ingeboren haat tegenover een ander. En we denken al zo lang aan al die landen in het Midden-Oosten. Moslims en christenen, verschillende stammen in Afrika. U weet dat onder hen de roep om genoegdoening groot is, maar daardoor wordt het recht uit het oog verloren. En zo bidden wij: Christus, ontferm u. Trouwe God, omwille van onszelf, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar gekomen zijn, omwille van alles wat ons bezighoudt en ons zorgen baart, omwille van alles waar we verdriet over hebben en waarover wij van slag zijn, zo bidden wij: Heer, ontferm u. God, op wie wij wachten, geef ons moed en krachten nu en altijd. Amen. We zingen ons loflied, Psalm 33, de versen 1, 2 en 8.
Thank you.
over naar de dienst van het woord. Maar voordat wij de Bijbel openen, bidden wij om Gods nabijheid en inspiratie in ons midden. Laten we bidden. Gij, God, die ons leven nieuwe zin en vruchtbaarheid geeft in Jezus, de levende, geef ons de moed van Hem te getuigen. Hij die met ons meegaat, opdat wij ons leven zullen vinden en mensen mogen verzamelen tot één gemeenschap, waar de hoop op vrede niet verflauwt in deze vreugdevolle tijd na Pasen en heel ons leven. Amen. Willy zal de lezingen voor ons lezen. Blijf er even bij.
Hij is zo zwaar. Ja, dat geeft niet.
Ik lees u voor uit Jesaja 43, vers 1 tot 13. Wel nu, dit zegt de Heer, die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël. Je Redder. Voor jou geef Egypte als losgeld. Nubië en Seba ruik in tegen jou. Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken, om jou te behouden. Wees niet bang, want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug. Uit het westen breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied ik, laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einde der aarde. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen en die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. Laat dit volk naar voren treden. Een blind volk. Ook al heeft het ogen. Doof, ook al heeft het oren. Alle volken zullen zich verzamelen. Alle naties komen bijeen. Wie van hun goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laat zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen. Opdat ieder die het hoort zal zeggen, het is zo. Mijn getuigen zijn jullie, spreekt de Heer, mijn dienaar, die ik uitgekozen heb, opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen. En zouden inzien dat ik het ben. Voor mij is er geen God gevormd. En na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heer. Buiten mij is er niemand die redt. Ik heb redding aangekondigd. En de redding gebracht. Jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuigen, spreekt de Heer, dat ik alleen God ben en dat ik blijf wat ik ben. Wanneer ik mijn macht laat gelden, is er niemand die redding bieden kan. Wat ik tot stand breng, wie maakt het ongedaan? Zing een lied. De tweede schriftlezing is uit Johannes 21, vers 1 tot 14. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed aan, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, brei ook wat van de vis die u daar net gevangen hebben, neem dat mee. Simon Petrus ging weer aan boord en trok net aan het land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 155, en toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam brood en gaf hen ervan. En gaf hen ook vis. Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerling verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. We zingen een gezang 644.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Toen ik zwanger was van de jongste, Gloria, ontving ik een bericht van een Nederlandse vriendin uit Ecuador. En zij was net moeder geworden van een dochter en verhuisd naar een soort van nieuwbouwwijk waar veel andere jonge mensen waren komen wonen. Haar zwangerschapsverlof gaf haar de gelegenheid om te integreren in haar nieuwe woonwijk. En ze nodigde andere jonge moeders bij zich uit om samen over het geloof te praten. En ze was op het idee gekomen om voor de kinderen in de buurt een bijbeluurtje te organiseren. Toen ik zwanger was van Gloria, deed ik dit niet. Het is niet zo mijn stijl, maar ik bewonde haar zeker. Want bij haar en haar evangelische zusters en broeders zie je niet gauw een hele lauwe kerk. Geen mensen die het te druk hebben om nog aan geloof te doen. Daar zien we mensen die tijd nog moeite sparen om uitdrukking te geven aan hun geloof en aan hun solidariteit met hun geloof. Hun hoop is haast onuitroeibaar, zo lijkt het wel. En wij als nuchtere PKN-protestanten, als wij dan onze wenkbrauwen fronsen bij zoveel gelovige toewijding aan het geloof, dan roept het bij mij toch wel de vraag op, ja, hoe doen wij dat dan? Hoe geven wij uitdrukking en uiting aan ons geloof? Hoe zijn wij zichtbaar als kerk, als gemeenschap, als individuele gelovigen? En ik weet, hier zijn heel veel mensen buitengewoon actief. Hè? Beschouwt u dit niet als een soort negatieve kritiek, maar naar de buren gaan om je blijdschap te delen over het geloof, zo zitten wij niet zo in elkaar. Ik niet eigenlijk. En dan vraag ik me af, ja, wat weet de wereld, wat weet de buurt eigenlijk van ons geloof en onze hoop? Ja, sterker nog, wat weten we er zelf nog wel van? Ons geloof, onze hoop, dat kan toch niet beperkt blijven tot ons eigen privédomein, tot een invulling van de zondagmorgen, omdat het zo is aangeleerd, omdat wij er zijn aan hebben gewend. Het is een prachtige gewoonte geworden. Maar hoe weten de buren van ons geloof? En hoe reageren wij elke dag weer op het aanbod van Gods kant dat er elke dag is? Ook vandaag. En we hebben het Jesaja gehoord. Daarin hoorden we God tegen zijn volk zeggen: jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. En haast hartstochtelijk klinkt de stem van God tegen zijn volk in deze versen: ik ben toch geen vreemde voor jullie. En Jesaja 43 is een hartstochtelijke reden van God tegen zijn volk. Een liefdeslied waarin God zich bijna te koop zet. Kijk toch wat ik heb gedaan. Herinner je hoe ik je toesprak? Weet je niet meer hoe mooi de wereld is gemaakt? Hoezeer ik je al die jaren heb geholpen om door het leven te komen? Jullie in vrijheid te laten opgroeien. Jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde. En God zegt, ik ben geen vreemde. En misschien vind je van wel. Misschien ben je in de loop van de jaren toch gaan denken dat God heel ver weg is. Echt vreemd. Ja, vreemd is God wel. Namelijk anders dan wij ons kunnen voorstellen. Maar God is geen vreemde. God is niet vreemd aan ons. Ver weg, onbekend. Als we dat zijn gaan denken, is dat dan niet eerder andersom? Is het niet eerder zo dat wij vervreemd geraakt zijn van God? Zijn jullie vergeten, zegt God in Jesaja, wat je zelf hebt meegemaakt onderweg? Herkennen jullie niet meer hoe mijn bevrijdende hand jullie toch steeds weer tegemoet kwam en ondersteunde toen het moeilijk was? Toen je er alleen voor kwam te staan, toen je ziek werd. Waar kwam dat geluk vandaan, dat kind dat je in de schoot werd geworpen en die nu de zon van je leven is? Wie gaf die kracht? Wie gaf jou die kracht? Of je buurvrouw, die vrienden, die collega die er voor je was? Net toen je het nodig had, van mij hoorde je het, niet van een vreemde. Als een vader, als een moeder, als een vriend. Dichtbij als je hartslag. Ik ben geen vreemde. En ik zei al eerder, voor heel veel mensen is het moeilijk om zo overtuigd, zo blij ook over het geloof te praten. Ondanks dat fantastische aanbod van God. We zijn wat zuiniger geworden, wat bescheidener ook, bescheidener dan vroeger. We spreken niet meer zo vaak alsof we de waarheid in pacht hebben. En in dat opzicht lijken we op de leerlingen van Jezus, daar aan de oever van het meer van Tiberias. Die zitten wel met elkaar rond een vuurtje, met wat vis erbij, een glaasje wijn te drinken misschien, maar is nou Jezus echt in hun midden of lijkt dat maar zo? Er is iets onbereikbaars aan die man, waarmee ze vroeger zo vertrouwd waren. Je kunt hem niet zomaar meer wat vragen. Je kunt hem niet zomaar meer inlijven in je eigen systeem. Hij is niet langer een verlengstuk van hun behoeften. Er liggen al wat visgaarten worden op het vuur, maar ze moeten zelf ook vis meenemen. De leerlingen moeten volwassen worden en dat betekent net als Jezus gaan leven uit hun geloof, uit hun eigen kwetsbare band met God. Het wordt tijd dat ze zelf ontdekken dat God voor hen geen vreemde is. En misschien is voor de kerk van vandaag de dag het niet veel anders. Namelijk tijd om volwassen te worden. Tijd om op eigen benen te staan in plaats van je in onzekerheid op te sluiten. Want het is nogal wat. We zijn met al onze gaven en al onze kwaliteiten, met onze eigenheden, toch echt partners van God tot heil van de wereld. En daarom ook moeten we net als de leerlingen van na Pasen echt de wereld in. En dan kun je vragen hebben bij het enthousiaste geloof van die vriendin. Bij het enthousiaste geloof van veel evangelische gemeentes waar ja, de kerken uitpuilen. Je kunt je afvragen, is dat nu de beste manier voor de kerk om zichtbaar te zijn in de wereld? Ja, en je mag die vraag stellen, maar wie haar negatief beantwoordt, moet dan op zijn minst een alternatief hebben. Hoe moeten wij dan zichtbaar zijn in de wereld? Tot nu toe gebeurt dit zichtbaar zijn van de wereld, van de kerk in de wereld, toch vooral in alle bescheidenheid. De term zieltjes winnen heeft wel zo'n negatieve imago dat van de weersomstuit we er wel erg veel moeite mee lijken te hebben. Dat we behoren bij een kerk, dat we geloven in waar de kerk voor staat, namelijk het evangelie van Jezus, onze Heer. Maar steeds vaker denk ik dat het echt tijd wordt om onze bescheidenheid als gelovigen opzij te zetten. Want waarom zou je je beschaamd voelen als je gelovig bent? Waarom zou de rest van de wereld, of je kinderen, het bij het rechte eind hebben? Als ze zeggen dat ze God niet meer nodig hebben. Dat ze de kerk links laten liggen. Als ze menen dat de Bijbel ja echt mooie literatuur is, maar verder niks meer te zeggen heeft in onze tijd. Nou, misschien hebben ze wel ongelijk. Wellicht zijn ze ook zo ingepakt door het levensgevoel van de reclames en de snelheid van de tijd, dat ze doof en gevoelloos geworden zijn voor die diepere lagen van het bestaan. Ja, en dan vraag ik me af, is het niet veel meer andersom en zijn wij gewoon ontzettend rijk van binnen, veel rijker dan we zelf beseffen of onze kinderen en buren of vrienden doorhebben? Want is het niet ongelooflijk kostbaar dat er in jouw leven een vertrouwen is gegroeid, al heb je er de woorden niet voor? Een vertrouwen dat God je in zijn hand bewaart, dat de wereld niet aan zijn lot is overgelaten, ondanks alles wat er gebeurt. Het is ongelooflijk waardevol dat je een richting voelt voor je leven, En het is toch uitzonderlijke rijkdom dat je hoort bij een netwerk van mensen die een kaartje sturen als je ziek bent. En die het fijn vinden om je te zien, zomaar. Dat je ergens bij hoort en een plek hebt om tot rust te komen, om tot jezelf te komen, waar je bezinning wordt aangereikt, waar de zang van een ander jouw neerslachtigheid kan opbeuren, waar de gebeden en de zegen je zomaar omvatten. Van mij hoorde je het, niet van een vreemde, zegt God, al die momenten waarop je even tot rust kwam of moed kreeg. Al die ogenblikken dat je ruimte voelde, of verzet tegen wat niet klopte, of doorzettingsvermogen als het nodig was, of geduld om het uit te houden of te dragen. Ik ben toch geen vreemde in jullie midden, jullie zijn mijn getuigen, je hebt genoeg meegemaakt, daar moet je je niet voor schamen. Ik heb jullie uitgekozen, omdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en jullie zouden inzien dat ik het ben. Het geloof is niet een serie opvattingen ooit door mensen op papier gezet en verworden tot starre dogma's. Het geloof is oneindig veel meer. Het is levensvertrouwen. Het is verbondenheid. Daaraan herken je geloof. Levensvertrouwen, want God draagt ons. En verbondenheid, want alles is schepping en hoort erbij. En zulk geloof groeit door het te gebruiken. Door het de wereld in te dragen. Door het aan de lucht van het leven bloot te stellen. Geloof leer je door te doen, door eruit te leven. Niet door er af en toe een aardige gedachte aan te wijden of zo hier en daar aan iets religieus te doen. En wil de kerk toekomst hebben, wil je eigen geloof en je eigen hoop een helder licht van binnen blijven, dan is het de hoogste tijd voor ons als kerkelijke gelovigen om ons licht niet verborgen te houden. En nee, het gaat niet om een reclameboodschap die verspreid moet worden, maar om getuige te zijn van wat je zelf hebt meegemaakt. Weten jullie buren, jullie kennissen, jullie collega's welke steun je hebt gehad aan het geloof door de jaren heen? Weten ze waardoor je een gevoel van betekenis en zin krijgt? Is het bekend dat dankbaarheid een grondtoon van je leven is? En weten wij zelf eigenlijk nog wel dat God geen vreemde voor ons is? En durven wij daaruit te leven? En het wordt tijd dat we ere geven aan wie ere toekomt. Het wordt tijd dat we voluit vieren dat God geen vreemde voor ons is, maar dat zijn geest bij ieder van ons is. En dat je daar wat van kan merken als je leert luisteren. En zonder getuigen blijft Gods licht onzichtbaar. En als de leerlingen van Jezus hun onzekerheid doorslaggevend hadden gevonden, dan zaten wij hier niet vanmorgen. En het beste in ons komt van God. Waarom zouden we dat niet openlijk erkennen? Want leven, ondanks alles, is een geschenk. Vriendschap is een geschenk. Verdriet is een geschenk, want zonder liefde geen verdriet. Alle woorden van leven die we ooit ontvingen, zijn woorden van God. We hoorden ze niet van een vreemde. Hij heeft ons zeer lief en geprezen zij de eeuwige. Amen. Na de orgelmuziek zingen wij gezang 632, 1, 2 en 3.
Goedemorgen. We hebben vandaag weer twee mooie bosse bloemen die we als steuntje in de rug dienen voor, met een kaart, met groeten en met name om zo de kerk een beetje in huis te brengen. De eerste bos gaat naar Rosalinde Hoogdijk, Vlaardingendijk, als groet en bemoediging. Is er iemand die ze daar wil brengen? Dankjewel. En de tweede bos gaat naar Dirk Snijders, Hargplein, als groet en bemoediging. Is iemand die ze daar wil brengen? Niet allemaal tegelijk. Dank u. En zoals Marie al zei, het is goed om ergens bij te horen waar je zomaar eens een kaartje krijgt of toegestuurd krijgt. Dus er ligt ook nog een kaart. Daar is er voor mevrouw Lingmond, die afgelopen vrijdag de mooie leeftijd van 96 jaar heeft behaald. De kaarten liggen op de tafel als u ze nog niet getekend heeft. Dan hebben we de collectes. De diaconale collecte is deze dag voor Stichting de Vrolijkheid. Stichting de Vrolijkheid vindt dat alle kinderen ruimte moeten krijgen om in fantasie de vrije loop te laten gaan. En ook voor de kinderen die opgroeien in een AZC. Opgroeien in een AZC is niet altijd even makkelijk. De tijd lijkt soms stil te staan. Met dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst investeert Stichting de Vrolijkheid in ontwikkeling en veerkracht van deze jonge AZC-bewoners. De Vrolijkheid organiseert al 25 jaar wekelijks meer dan 100 creatieve workshops en kunstactiviteiten in asielzoekerscentra door heel Nederland. Omdat de Vrolijkheid niet structureel gesteund wordt door de overheid, zijn ze afhankelijk van particuliere donaties en giften. Met uw steun kunnen deze jonge AZC-bewoners hun verhaal vertellen en hun talent ontwikkelen. Help ons met dit project door uw bijdrage. Een andere bijdrage kan gegeven worden voor al het werk in en rond de Dorpskerk. U kunt uw giften kwijt en de collectezakken en anders via de gebruikelijke banknummers.
We gaan over naar de dienst van het gebed. En er wordt voorbeden gevraagd voor Hans Polij, die een operatie heeft ondergaan. En vrede voor Jeruzalem. Mag ik u voorgaan in gebed? Trouwe God en Vader, wij danken u, Heer, dat wij hier vanmorgen samen mochten komen in uw licht. Uw licht dat sterker is dan ons zoeken en twijfelen. En wij danken u dat u geen vreemde voor ons bent, maar een God die zich laat kennen in kleine tekenen van trouw, in mensen die naast ons staan, in woorden die ons raken, in momenten van rust en moed. Wij danken u voor het leven zelf, voor alles wat ons gegeven is. Soms vanzelfsprekend, maar altijd kostbaar. Voor de hoop die blijft, zelfs wanneer wij haar nauwelijks kunnen vasthouden. Heer, we danken u dat u ons vasthoudt, ook wanneer ons geloof aarzelend is en onze woorden tekortschieten. Trouwe God, wij bidden u voor deze wereld waar hoop zo vaak onder druk staat. Wij denken aan gebieden van oorlog en geweld, waar mensen leven in angst en onzekerheid. Wij denken aan het Midden-Oosten. We bidden om vrede voor Jeruzalem. We bidden voor landen in Afrika, aan alle plaatsen waar haat en wantrouwen uit mensen uit elkaar drijven. Breng daar vrede, Heer, doorbreek het geweld en wek in mensen het verlangen naar recht en verzoening. Wij bidden u voor allen die persoonlijk de zwaarte van het leven dragen, voor wie ziek zijn. En in het bijzonder noemen wij de naam van Hans Polij, Sterk hem in zijn periode van herstel. En we bidden voor al die mensen die rouwen, voor wie zich eenzaam voelen, voor mensen die de moed en de hoop dreigen te verliezen, voor wie geen uitweg meer zien. Wees hen nabij als een God die niet vreemd is, maar dichterbij dan hun eigen adem. Geef kracht, Heer, om vol te houden en mensen om hen heen die licht brengen in hun duisternis. En we bidden u voor uw kerk, hier in Ketel en overal ter wereld, dat wij niet blijven steken in terughoudendheid, maar groeien in vertrouwen. Dat wij leren leven uit wat ons gegeven is en niet bang zijn om daarvan te getuigen. Geef ons de woorden wanneer dat nodig is, maar ook daden die spreken. Maak ons tot mensen bij wie iets zichtbaar wordt van uw hoop. En we bidden voor onszelf, voor ieder, voor wat ieder van ons meedraagt in het hart. Zorgen die ons bezighouden, vragen waar we geen antwoord op hebben, verlangens die misschien nog geen vorm hebben gekregen. Hoor ons in de stilte van dit moment. God van leven en toekomst, houd in ons de hoop levend. Leer ons vertrouwen dat u ons draagt, vandaag en alle dagen. En zo bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons. En de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan zijn we toegekomen aan ons slotlied. Dat is gezang 418, 1, 2, 3. En 4.
Ik heb toch weer ingetrapt dat er weer dat lied waar het eerste en het laatste geheel en al gelijk zijn. Dat is nou ook weer niet nodig. Maar goed, het is wel een mooie melodie. Dus, nou had ik nog één mededeling. In de zondagsbrief heeft Arie een bericht geschreven over de muziekmiddag aankomende woensdagmiddag. Alleen was de locatie weggevallen. Die locatie is gewoon hier in de kerk. Dus mocht u wat meer willen, achtergronden willen weten over de liederen, over, nou niet alle liederen, over een aantal liederen uit het liedboek, van harte welkom hier in de kerk. En wij gaan onze dienst in de wereld tegemoet met alles wat daarbij hoort aan vreugde en frustratie. Maar bij dit alles mogen we ons gedragen weten door de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede.